Ja, lieve luisteraars, jullie hebben maar geluk.
Nou.
Want vorige podcast zei ik dat jullie even zonder ons moesten.
Ja, maar dat is natuurlijk weer niet zo.
Dat is helemaal niet zo. We hebben even een extra sessietje ingepland.
Gewoon de week later gaan we nog een keer.
Precies. Ja, maar als deze live gaat, Jeroen, dan zit jij wel...
Ja, absoluut.
Daar zit jij. Ben je dan al op Bali? Ze gaat meestal op maandagavond of dinsdagochtend live.
Dan ben ik er.
Dan ben je er gewoon.
Ja, maandagavond zo'n beetje ben ik er, denk ik, zo rond een uur of half
lekker, hoor.
Acht.
Mooi.
Heerlijk. Maar ik heb ook zin in deze podcast-serie.
Ja, heb je er wel zin in?
Ja, jongen, ik heb er weer een hele studie van gemaakt.
Ja, ik dus heb er een studie van
ik
gemaakt.
Ik weet niet of ik het wel helemaal kan vertrouwen, maar goed, dat zien we dan
precies.
Weer. Ja, hoe is het mogelijk?
Ja.
Nee, maar dus, hoe was het? Of is het?
Ja, goed. Ik was dus afgelopen weekend bij het Nederlandse theatersporttoernooi.
Ja, nou,
dat is echt geweldig. Ben je er ooit geweest?
Ja, ik ben er ooit geweest. Ja, wij zijn ooit geweest. Maar wij zijn toen verschrikkelijk afgedroogd.
Ja?
En jullie dan?
Wij zijn een beetje in de middenmoot geëindigd.
Oh, dat is keurig.
Zijn jullie toen afgedroogd?
Ja, wij zijn echt... De eerste was echt niet best. Alles wat fout ging, ging fout. Kregen een straf van de jury. Ja, het was echt allemaal niet best.
Oh, nee.
Maar goed, daarna hebben we wel heerlijk gespeeld. Maar we eindigden echt helemaal onderin.
Oh, maar dat maakt ook eigenlijk niet zoveel
maakt niet uit.
Het
gaat om de gein.
Precies.
Had je ervan genoten?
Ik heb er heel erg van genoten.
Ja.
Ik vond het ook het theatersporttoernooi voor mensen die het niet kennen. Theatersport is eigenlijk improvisatie, theater.
Ja. Vier tegen vier, zo'n beetje.
Vier tegen vier met een jury. En die jury die oordeelt echt op ja, die zijn heel streng.
Ja,
zeg maar.
Die zijn strenger dan je wil, zodat het publiek een beetje liefvol blijft. Zoiets, zeg ik altijd
ik
maar.
Vond ze ook wel, maar ze oordelen heel erg op theater. Dus ze zagen ook wel dat mensen die echt hele serieuze scènes spelen die goed in elkaar zitten, die krijgen gewoon hoge punten.
Ja, zo is
en
het ook.
Wij doen improvisatie comedy, dus moet ook wel lachen, want het publiek, onze eerste show, het publiek ging helemaal uit zijn dak, jongen.
Ja,
en schreeuwen en joelen.
Ja.
En dan kwam die jury,
vier punten.
Onvoldoende.
Ja, onvoldoende.
Onvoldoende.
Ja, ja.
En het publiek, boe.
Ja, oh, wat leuk.
Dat was wel,
eigenlijk hebben jullie gewoon de publieksprijs verdiend.
Nou, misschien ook wel.
Ja.
Natuurlijk, en toen zijn we later iets meer gaan focussen op, oh, nou, misschien kunnen we ook wat hogere punten scoren.
Als je wat
zo
serieuzer
af en toe,
doet.
Als we het iets serieuzer aanpakken, misschien iets, want wij stapelen altijd alle dingen op elkaar, als het maar grappig is. Dat is eigenlijk ons motto.
Ja.
Dus toen zijn we een beetje gaan aanpassen en dat pakt ook wel goed uit. En het was ook wel leuk om het zo eens
te doen.
Gaandeweg in het toernooi een beetje zo een beetje te tweaken en toch niet helemaal ons kern te verliezen. Want
ja, maar dat is ook leuk natuurlijk.
Precies, wij doen nooit serieuze, of we doen wel serieuze problemen, maar...
Wel op een humoristische manier.
Ja, of ook, weet je, dat... we speelden dat gewoon. Iemand in de dierentuin, die wil precies die ene knuffel die is uitverkocht.
Oh ja.
En dat zag je niet zoveel terug op dat toernooi. Want dat ging allemaal over serieuze relaties en mensen die wilden scheiden. En wij denken altijd,
dood
van,
en verderf.
Die problemen hebben al genoeg in de wereld.
Precies. Wij doen iets over een knuffel.
Wij doen gewoon
is.
Over iemand die een knuffeldier heel belangrijk
is. Ja, maar je ziet inderdaad wel door de jaren heen dat hele theatersport ook richting meer serieuzere... opgebouwde longform zitten er natuurlijk ook daardoor wat bij. Waardoor vroeger was het echt alleen maar de lama's en lachen, gieren, brullen en gekkigheid.
Ja. Ja, daar zijn wij een beetje blijven hangen.
En daar zijn jullie een beetje blijven hangen. Ook leuk.
Precies.
Maar goed, middenmoot toppie.
Helemaal
hoeveel,
goed.
Hoeveel teams deden mee?
Er deden 36 mee.
Nou ja, hoe je dag zeg.
Ja, wij zaten ergens rond de 20 zaten we.
Zo.
Nou,
hartstikke goed.
Ja,
helemaal
zeker.
Goed.
Nog andere mededelingen of zeg je het is tijd...
We gaan gewoon een bruggetje maken. Want ik heb het idee dat jullie die jury een beetje gewantrouwd hebben. Ja, dat denk ik.
Stekkiaans bruggetje.
Een stekkiaans bruggetje. Want
misschien
we gaan...
kunnen we inmiddels wel van stekkiaanse woordkapjes...
Het zou zomaar kunnen, hè. Want we gaan het natuurlijk hebben over wantrouwen.
Wantrouwen, inderdaad.
Ik doe toch altijd denken aan trouwen.
Doet aan
met de verkeerde partner. Wantrouwen. Wantstaltig. Wantrouwen.
Ja, nou ja, misschien. Ik zei al, ik heb een hele studie ervan gemaakt. Maar voor we daar naartoe gaan.
Echt iets voor jou.
Ja, ik dacht, het is inderdaad echt iets voor mij. Laat ik dat gewoon eens even uitgebreid
goed zo,
etaleren. Goed zo. Wat ik allemaal bestudeerd heb zojuist. Maar voordat we dat gaan doen. Jeroen, ben jij wantrouwig? En andersom moet ik misschien ook voor mezelf een beetje met de billen bloot.
Ben jij? Ja, precies. Want dat is ook wel wat we doen. Nou ja, kijk, in de provocatieve hoek zeggen we altijd gezond wantrouwen.
Ja.
En daar ben ik wel van. Ik ben van gezond wantrouwen. Ja. Dus dat, ik neem niet zomaar alles voor waar. Als iemand tegen me zegt, nee, maar dat ga ik echt doen, Jeroen.
Ja.
Denk ik, nou, dat moet ik dan nog even zien. Hè? Ja,
precies.
Bijvoorbeeld als je ze een oefening meegeeft, weet ik in de praktijk. Of wat dan ook, zeg maar, met de blauwe ogen. Ja, nee, maar dat komt goed.
Komt goed.
En dan denk ik altijd, nou, eerst even zien.
Ja, hè? Eerst even zien. Maar
ik ben wel in een soort positieve, ik geloof, hè, de meeste mensen deugen. Ik zeg trouwens altijd wel, mijn idee is, zijn mensen nou goed en doen ze wel eens verkeerd?
Ja.
Of zijn mensen eigenlijk slecht, en dan bedoel ik eigenlijk egocentrisch, en doen ze wel eens goed? Wat kies je dan?
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik kies liever de tweede. Want dan kom ik er altijd achter dat er zoveel leuke mensen zijn die een uitzondering zijn op het beeld dat mensen eigenlijk een beetje slecht zijn en niet te vertrouwen.
Ja.
En daar word ik er heel blij van.
Ja, dat is wel grappig. Het is, nou ja, ik moet er eens aan denken. Ik had ooit die discussie met een vriend voorbij. Want ik ben, je zou kunnen zeggen, ja, ik ben misschien van nature wat pessimistischer. Maar ik vertrouw eigenlijk iedereen.
Ja.
En ik geloof ook dat iedereen het goede doet.
Ja.
Maar dat iedereen wel zijn eigen manier heeft om te verklaren wat goed is.
Precies.
En dat vaak heel erg in strijd met elkaar kan zijn. Maar dat als je iedereen leert kennen en het mensen hun verhaal leert kennen, dan probeert iedereen op zijn eigen manier goed te doen. Misschien wel wat uitzonderingen.
Ja.
Misschien daar gelaten uiteraard.
Ja.
En dat zie je natuurlijk veel terugkomen. Hè, dat ook de mensen die wel kwaad doen, vaak uit ontzettend gebroken situaties, gezinnen, verschrikkelijke jeugden komen. Ja, dat maakt niet goed wat ze doen, maar toch kun je wel voorstellen dat ook zij op hun manier proberen vorm te geven aan hun leven.
Ja,
en
een beetje alsof elk gedrag heeft een positieve intentie voor degene die het doet.
Ja,
wil niet zeggen dat die ander er blij van wordt.
Ja, of het is misschien uiterst ondoordacht en op een heel basaal niveau gedaan. Maar dan is iemand vaak ook al heel erg beschadigd.
Ja. Maar ik denk, soms heb je ook wel in dat gezonde wantrouwen, klopt ook wel. Ik bedoel, als je een fysiotherapeut bent en je geeft iedere keer oefeningen mee. Ik hoop dat ze niet iedere keer denken, nou dat doen ze. En anders ben ik zwaar teleurgesteld.
Nee.
Dat lijkt me verschrikkelijk.
Nee, inderdaad.
Toch? Maar je hebt ook wel ziekelijk wantrouwen. En dan kom je in een veel ingewikkeldere sfeer.
Precies.
Nou, jij bent eigenlijk wel van goed vertrouwen.
Ja, nou, het was wel grappig. Ik heb ooit een keer, nou, ik weet niet of ik het hardop moet zeggen, maar
hier moet je alles zeggen. Wij zijn onder elkaar.
Nou ja, toen ik, precies. Niemand die dit hoort. Niemand
die het hoort.
Toen ik ooit begon met werken, mijn eerste baantje was na mijn stage, was bij GGZ Friesland, was ik testassistent, zeg maar.
Oh ja, tuurlijk. Onderaan beginnen. Ja.
Precies, en dan moest je die testen afnemen.
Ja,
voor mijn opleiding volgens mij en ook om die testen wat te leren kennen, ging je die allemaal zelf invullen.
Oh ja.
Dus dan kreeg je al die testprofielen van jezelf
the
ook
big
te
five.
Zien.
Ja.
Precies, en een van die tests was de MMP. MPI, de Minnesota Multiple Personality, weet ik veel van.
Ja.
Nou ja, een gigantisch, enorm ding, iets van 500 vragen.
Goeiedag.
En is ook van alles over te zeggen, hoor. Hoeveel waarde je aan dat ding moet hechten. En nou, dat kwam er allemaal wel een beetje soort van beneden gemiddeld, boven gemiddeld. Een beetje er zo uitrollen dat je denkt, oh ja, nou, dat herken ik wel. Maar ik had één klinische uitschieter.
Oh jee.
En dat was goed van vertrouwen.
Oh.
En daar scoorde ik echt
superhoog.
Precies. En ik weet nog, ik heb alleen het positieve onthouden.
Ja, ik wil zeggen, er zitten ook wel nadelen aan.
Er zitten wel wat nadelen aan.
Ja, maar goed.
Er stond dus ik heb alleen van dat stukje tekst, maar ik zou het weer eens moeten opzoeken wat het zei. Want het zei ook van, ja, dit is niet altijd even handig. Maar boeddhisten scoren ook vaak heel hoog.
Ah.
Hierop.
Nou, toen dacht je dat, brother.
Dus toen heb ik alleen dat stukje van het boeddhisme onthouden. En toen heb ik het gewoon weggezet als iets positiefs.
Zeker.
Maar ik heb wel eens dat ik denk, oh ja, bij mij komt vertrouwen te paard en het gaat te voet.
Ja.
En het schijnt dat het bij de meeste mensen
andersom
is. Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
En tegelijkertijd is het niet zo dat ik dan...
Sorry.
Nou, er was ook nog een... Ik weet niet of dat een echt gezegd is, maar dat was wel eens toen ik zelf op reis was, zeiden mensen wel eens van, hè, weet je, je kunt iedereen vertrouwen, maar niemand geloven.
Nee,
dat
precies.
Vond ik ook alweer grappig.
Ja, dat is ook wel een mooie.
Dat soort van, ja, mensen hebben niet het slechtste met je voor, nee. Maar je mag best een beetje kritisch zijn met wie je gelooft.
Ja, want de ander wordt een beetje zo naïef of zo, hè? Je kan ook een beetje naïef worden en denken, ja, mensen zijn altijd te vertrouwen.
Ja, ik ben niet naïef of zo.
Nee.
Dus ik heb wel altijd het gevoel dat mensen op zich wel goede intenties hebben, maar niet dat dat per se goed voor mij is. Nee, laat precies. Ik het zo zeggen.
Nee, wat leuk. Ja, dus, dat is wel weer grappig.
Ontzettend boeddhistisch.
Ja, dat kan niet missen.
Nee, kan niet missen.
Nee, dat
het haar er nog even af en dan.
Ja, dat moet dan weer wel. Ja, maar je bent juist aan sparen, toch, voor het haar?
Ja, misschien is dat ook wel. Weet ik niet wat hip is bij het boeddhisme.
Weet ik ook niet. Maar goed, hoe dan ook. Jij zegt, ik ben eigenlijk best wel van goed vertrouwen. Ik heb niet zoveel wantrouwen.
Nee, ik heb niet zoveel wantrouwen. Nee.
En ontmoet je dan ook, is dat dan ook een bevestiging in je leven? Want je ontmoet dan ook alleen maar mensen.
Ja, ik heb alleen nog maar betrouwbaar. Maar heel zeldzaam.
Je bent heel zeldzaam een oor aangenaaid door iemand. Die zei, ik doe het wel en ik kwam niet. Of ik
of iemand die
geld geleend en nooit meer teruggezien.
Precies, nee. Ik kan een heel paar situaties voorstellen dat ik denk van, god, daar heb ik me toch echt wel
vergaloppeerd.
Ja, of dat iemand me...
Komt de voet, gaat de paard, vergaloppeerd. Hij is weer goed.
Stekjans uitspraak.
Ja, ik denk het, ja.
En wel eens meegemaakt dat ik echt onaangenaam verrast was door het gedrag van iemand waarvan ik dacht van, het was al niet dat ik diegene heel erg mocht, maar we moesten ergens in samenwerken. En die probeerde me toen nog gewoon echt helemaal voor schut te zetten in een bepaalde situatie.
Nou,
dat ik echt dacht van, wat is dit nou?
Ja, precies. Dus, dat wil je natuurlijk ook niet.
Nee. Dus dat was wel...
Want ik vind zoiets met wantrouwen ook dat je kan bedenken van, ik vertel jou dit, maar ik wil niet dat het verder komt. Kan ik dat vertrouwen? Ja hoor, ik heb vertrouwen. Ja, en dat iedereen het dan gewoon daarna wel weet.
Ja.
Ja, dus dat is, dat weet ik ook niet precies.
Nee. Ik had wel nog steeds wel in die situatie met die persoon dat ik nog steeds wel altijd zoiets heb van, als ik het niet begrijp, dan denk ik, er moet toch iets achter zitten dat iemand zoiets doet, zeg maar.
Dat was geen psychopaat, denk je dan?
Nee, helemaal niet. Nee, dus dat ik...
Dan moet een goede reden, een goede verklaring zijn.
Ja, precies.
Ja, dus dan blijf je nou op zoek.
Ja, of ik blijf erin geloven dat ik denk, dit was echt heel kut wat je nu deed.
Ja.
Op zich hoef ik je ook niet per se nog te zien.
Nee.
Maar dan alsnog denk ik niet van iemand is een slecht mens of
dat zijn ook weer twee dingen natuurlijk. Ja.
Ik denk, er zijn waarschijnlijk ook andere mensen waar diegene wel...
Precies.
Ik heb ook weer iets getriggerd bij die persoon, waardoor die niet echt goed uit de verf kwam. Dus
Dat zou ook zomaar kunnen. En je denkt toch altijd, het is ook een kind van een moeder. Dat denk ik dan wel eens.
Ja, niet van een vader.
Ja, ook van een vader. Okay, maar ik bedoel, snap je?
Nee, zeker.
Ja. Maar jij hebt echt de hele geschiedenis... psychologisch rond wantrouwen op een rij.
Ja, ik dacht, laat ik het eens even op een rij zetten.
Wat goed van jou.
Voor de inhoud van de podcast.
Ja.
Hier een geschiedenis van het wantrouwen. Veel te vrolijke muziek voor wantrouwen.
Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, kan ik dit muziekje vertrouwen of moet ik dit muziekje wantrouwen? Want het is wel erg vrolijk.
Ja. Oké.
Vertel, wat is de geschiedenis? Wanneer begint het? Voor Christus, neem ik aan.
Ik ben bij Freud begonnen.
Oh, bij Freud.
Dus we gaan niet zo lang terug.
Mensen hoeven hem niet uit te zetten. Freud is nog niet zo heel lang geleden.
Nee, precies.
Ja. Daar is eigenlijk alle ellende met psychologie begonnen, toch, bij Freud?
Ja, wat bij Freud altijd wel leuk is, die had het eigenlijk op de grote thema's, had hij het best wel vaak bij het goede eind. En de invulling ervan,
dat is wel een beetje ziek.
Verschrikkelijk. Ja. Freud zei, je hebt twee driften, de seksuele drift en de doodsdrift.
Ja.
En de doodsdrift, die zou dan met name tot agressie leiden.
Kijk.
En eigenlijk zei Freud van, als je onacceptabele agressieve impulsen binnen jezelf ervaart, maar je onderdrukt deze, dan ga je ze toeschrijven aan anderen. Dus door je eigen agressie te onderdrukken, ga je de agressie in anderen zien.
En dat leidt dan tot wantrouwen.
Poeh. Dus eigenlijk de verboden wens om zelf gewoon iemand tot pulp te willen slaan.
Ja.
leidt ertoe.
Die stop je weg.
Weg en daardoor denk je dat anderen jou...
Dat wel zullen doen.
Iets aan willen doen.
Prachtig.
Ja. En dat heeft natuurlijk met vroege relationele frustraties te maken.
Het kan niet missen.
Freud. Precies.
We gaan het gewoon met rust laten. Ja, alsjeblieft.
Maar je zou wel kunnen zeggen, er is misschien wel iets voor te zeggen.
Ja.
Dat je daardoor
ik voel dit in mijzelf, wat precies. Ik misschien zou willen, maar ik doe dat natuurlijk niet, want ik heb iets van correcties voor mezelf. Ik stop dat weg en dan denk ik, maar die ander kan dat ook zo en die zou het wel eens kunnen doen.
Ja, Maar toch, zoiets. Ik weet niet, zie je dat wel eens gebeuren?
Ja, ik weet het niet.
Ik vind het een beetje... Het
gaat er natuurlijk over, dat is ook wel grappig. In relaties wantrouwen heb je heel gauw dat iemand zegt, ja, of heb je toch een vriendin? Hè, dat zei Richtje van de gisteren al zo. Want ik ging 2 keer wandelen. Oh ja, dat was heel leuk. Ja, ja. Ging 's ochtends een uur wandelen. En 's middags weer een uur wandelen. Ja. Want zij moest alle dingen nog doen. Dus toen ging ik weer een uur. Zei ik, nou, ik ga nog even een uurtje wandelen. Ja. Toen zei ze, of heb je toch een vriendin? Ja. En dat zou best dus kunnen zijn dat je denkt, hé, hey, hoezo? Hè?
Ja, precies.
Wantrouwen, ik zat er niet aan te denken. Ik dacht wel, goed idee.
Ja, inderdaad.
Maar dan kan het ook zo zijn dat zij dat zelf... Nou, dat denk ik ook niet.
Nee.
Leuk
bedacht van Freud. Misschien wel een beetje zoals de waard is vertrouwd die zijn gasten, zeggen we dan wel eens.
Dat zou kunnen, maar...
Maar ik denk dat het een beetje losse constructen zijn. Dat mensen die hun eigen boosheid onderdrukken... die proberen vaak juist... En mensen die hun boosheid onderdrukken proberen anderen heel erg te pleasen.
Precies.
Vaak.
Juist.
En dat hangt niet per se samen met vertrouwen of wantrouwen.
Toch?
Zeg maar.
Nee, dat lijkt me niet. En hebben we dan Jung?
Nee, daar komen we nog niet. Nog niet helemaal.
Oh.
Ik
denk altijd zo'n rijtje. Freud, Jung, hoe heet die andere gasten ook weer.
Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat als we naar een grote sprong, dan zitten we meer bij Erikson en Balbi.
Oh ja.
Dan gaan we richting de hechting. Hè? Want eigenlijk zei die. Dan had Freud waarschijnlijk, omdat hij zelf gewoon zo gefrustreerd kereltje was. Die had het steeds over de frustraties en en die driften die niet tot uiting komen. Nou, en zij zeiden, nou, misschien moet je dat niet frustraties noemen, maar de kwaliteit van vroege ervaringen is heel erg bepalend voor hoe je gehecht raakt. En hoe je gehecht raakt is eigenlijk best alweer bepalend in hoe vertrouwend of wantrouwend.
Dat geloof ik direct. Als je veilig bent, ben je veel meer van vertrouwen waarschijnlijk.
Precies.
En als je angstig of beide terecht bent, ben je misschien wel veel meer van wantrouwen.
Ja, nou, dat is wel interessant, hè? Want ze hadden, ze hebben ook zo'n experiment. Had je vroeger altijd dat marshmallow experiment?
Oh ja. Leuk.
Dan geven ze een kind een spekje en dan zeggen ze, nou, als je 5 minuten wacht.
Ja, ik ga even de kamer uit.
Precies, ik ga even de kamer uit. Als je 5 minuten wacht en je hebt hem niet opgegeten, dan krijg je nog een spekje.
Ja.
En dan zag je dat.
Oh, geweldig. Ja. Die kinderen die er even aan likken en zo. Ja, die gaan allemaal gekke dingen. Ja. Zo geweldig is dat,
Maar de oorspronkelijke interpretatie was heel erg van, hebben deze kinderen een impulscontrole? En eigenlijk zagen ze later, dat heeft daar deels mee te maken. Maar vooral vind je dat volwassenen te vertrouwen zijn.
Precies, want je kan wel zeggen dat ik er nog in krijg. Maar deze eet ik gewoon op, dan weet ik het zeker.
Dan weet ik zeker wat ik heb. Straks komt die, dus dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met vertrouwen. En dat zie je inderdaad al. Bij jonge ervaringen. Maar toen had je, toen kwam er een stroming, die gooide dat eigenlijk allemaal ineens weg. Het behaviorisme.
Ja.
En die zeiden eigenlijk van, nou ja, mensen zijn een onbeschreven blad.
Ja,
en je komt onbeschreven ter wereld. Nou, blijkt echt
onzin
te zijn.
Maar het was wel een stroming.
Ja, precies. Maar wat wel interessant was, die zeiden, ja, als wantrouwen beloond wordt, net als dat Pavlov, die liet een belletje rinkelen en gaf je hond eten. Nou, en dan op een gegeven moment ging dat hondje al kwijt als dat belletje rinkelde.
Geen eten.
En als jij beloond wordt voor wantrouwen en niet voor vertrouwen, dan
is dat wat je ontwikkelt eigenlijk, zeggen ze.
Dan is dat wat je ontwikkelt. Ja. Dus dat is de klassieke conditionering.
Ja.
En de operante conditionering. Dat is eigenlijk als ik wantrouwig of agressief doe tegen anderen en het levert mij iets op, dan
blijf
ga
je dat
ik
doen.
Daarmee door.
Ja.
En daar zit natuurlijk wel iets in.
Het is
in
ook wel een podcast voor echt psychologie studenten eigenlijk. Hè? We pakken ze gewoon even zo allemaal vast.
Even allemaal even beter.
Wat een goed. Ja.
Precies. Maar ik denk wel, er zit natuurlijk wel iets in dat... Ja,
als je het veel doet en je krijgt er ook nog winst mee, bijvoorbeeld met wantrouwen, dan blijf je dat een beetje doen.
Ja, inderdaad. En dat zie je toch ook wel, maar daar komen we later een beetje bij, dat het wel goed is om te kijken van wat levert wantrouwen iemand op? Want het is voor sommige mensen ook heel terecht om wantrouwig te zijn. En dan is dat vaak heel, heel naar, omdat ze bijvoorbeeld systematisch benadeeld worden.
Precies.
En dan leer je dat wantrouwen je ook iets oplevert.
Ja.
Nou, toen kwamen we bij de humanisten, bij Rogers en Maslow.
Ja,
die zeiden,
Rogerianen.
Precies, die zeiden, nou, weet je, mensen zijn niet een onbeschreven blad.
Zeker niet.
Maar het is ook niet zo dat je jeugd alles bepaalt. Het is ook niet zo dat die conditionering alles
in
bepaalt.
De relatie.
Precies, in de relatie tot anderen.
Ja.
Dus menselijke groei, autonomie en de neiging tot zelfactualisatie staat centraal. Jij bent echt van deze tijd, ja, toch? Ja, of
ja, ja,
niet?
Ja, zeker. Ja, de Rons Riane. Dat is helemaal goed. Kijk, dat provocatieve, dat is ontstaan met Rodgers, hè?
Ja, precies.
Dus dat was heel leuk.
Ja.
Ja. Nee, ik heb er wel wat mee.
Ja, precies. Dus in de relatie met anderen
worden mensen heel.
Ja, of niet.
Of niet, ja, dan hebben ze pech. Hè? Ja, dan hebben ze de therapeut gewantrouwd.
Precies. En, ze zei, met name Rodgers zei eigenlijk, hè, als de omgeving voorwaarden stelt aan de acceptatie, in dit geval van het kind. Hè, dus als het kind niet onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd, dan leert het zijn ware gevoelens te verbergen.
Ja.
En wordt het wantrouwend. En die zei van ja, dan word je eigenlijk zowel wantrouwend jegens jezelf als jegens
anderen. Ja, dat is ook weer vervelend.
Maar is dat altijd zo?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, dat gaat dus eigenlijk over dat je een discussie hebt met jezelf of zo. Ja. Hè? Kan ik mezelf vertrouwen?
Ja, maar ik zat er nog aan over na te denken. Is het altijd zo dat mensen die wantrouwend zijn naar anderen ook wantrouwend naar henzelf zijn?
Want dat zou dan weer een beetje meer naar Freud neigen. En ik vraag me dat af.
Ja.
Kijk, ik moet heel plat nog denken. Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje wantrouwend dat als ik op reis ga, wat ga ik straks weer?
Ja.
Dat mensen mijn beurs jatten of mijn paspoort of weet je wel. Of dat ik vergeet nooit weer dat in de goede tijd was ik in Jeruzalem. Mm-hmm. En dan hadden ze bij de klaagmuur van die grote foto's in een mapje.
Ja.
En die lieten ze je dan zien, maar ondertussen deden ze je buideltasje open.
Ja,
dat heb ik toen net. Ik ben zo wantrouwend dat ik gaf die man een klap op zijn hand, omdat ik niet naar die foto's keek, maar dacht, wat zit inderdaad die man met die andere hand te doen?
Ja, precies.
En die man helemaal boos, weet ik wat. Maar daar ben ik extra alert, dat weet ik zeker.
Ja, precies.
Maar terwijl ik niet zo wantrouwend ben aan mezelf.
Nee, misschien is het wel zo dat als iemand extreem wantrouwend is, dat het ook moeilijk is om jezelf te kennen of zo. Of iets van zelfliefde te hebben.
Ja.
Omdat je dan.
Ja, want je hebt dus gezond wantrouwen, wat we al een beetje besproken. En je hebt natuurlijk extreem wantrouwen, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Inderdaad. Wantrouw je bijna iedereen.
Ja, hè? Precies.
Ja.
Nou, toen, na de humanisten, toen waren we toch denk ik weer een beetje een achteruitgang als je het aan mij vraagt. Want ik ben ook altijd toch wel een beetje meer van die stroming. Want toen ging het heel erg naar het cognitieve toe.
Oh ja, krijgen we dat weer?
Ja, hebben we dat ineens weer. Dan gaat het allemaal. Toen gingen mensen ineens alle computermetaforen introduceren in de psychologie. En we hebben een werkgeugen en we hebben een dit en een harde schijf en weet ik veel wat. Ja, en ik denk niet dat het allemaal nou lariekoek is, maar dat het wel eens iets te technisch gemaakt is.
Ja.
En daar zeggen ze eigenlijk, mensen proberen betekenis te geven aan de wereld.
Kijk.
En ja, maar ja, het is een beetje gek, want die cognitieve stroming, die verklaart nooit zo heel goed, vind ik, waarom iets is zoals het is. Ze zeggen van ja, je hebt, dan zeggen ze, maladaptieve schema's in je hoofd zitten. Alsof je ergens in een mapje gewoon een zwarte pagina hebt zitten of zo. En dat wordt geactiveerd op het moment dat je in contact komt met anderen. En dan heb je overtuigingen over die persoon
en dan
die je niet verder helpen. En ik denk op zich, dat is natuurlijk best goed hoor, om op die manier dingen te begrijpen. Alleen het verklaart niet zoveel.
Nee. Want denk dat het mist ook even de emotionele spanning die er eigenlijk vooral ook mee zorgt, toch?
Precies, ja. Het is meer alsof je zegt van, nou ja, dit is, je brein is een informatieverwerkingsmachine.
Ja.
En die heeft blijkbaar allemaal negatieve informatie opgeslagen. En die informatie die zorgt ervoor dat je negatieve dingen voorspelt. Dat is tot op zekere hoogte denk ik wel een nuttige manier om je probleem te begrijpen.
Ja.
En wel misschien best wel dat kan best een mooie metafoor zijn voor bepaalde situaties.
Ja.
Maar ja, het verklaart verder. Het zegt nog niet zo heel veel verder over.
Nee, het is alsof je een klein stukje van de puzzel hebt, maar nog niet het hele beeld.
Hè? Precies.
Dat
inderdaad
lijkt mij bij deze.
En het is vaak zo dat het is niet zo dat door. Want ja, als je heel, heel strikt, maar dat zo wordt het die therapie ook niet meer beoefend. Maar ik denk dat als je alleen zou kijken van nou kunnen we jouw gedachten vervangen voor helpende gedachten, dan ben je er nog niet.
Nee.
Want wantrouwen is toch meer een gevoel uiteindelijk.
Dan een gedachte.
Dan een gedachte.
Ja, ja. Wat leuk. Dat was een klein stapje terug.
Een klein stapje terug,
En nou krijgen we natuurlijk de schema. therapie, of niet?
Nee, die komt nog aan bod. Maar we zijn allerlaatste stukje.
Oh jee.
Ja, is het nog een beetje leuk?
Ja, ik vind het heel erg leuk.
Ja, vind je het wel leuk?
Ik wel, maar ik weet niet of de mensen al afgaan. Nou, nee, natuurlijk. Nou, mensen willen weten. Toch?
Precies. Nee, maar als mensen nou zeggen van... Ja, god, dit was wel de saaiste podcast van jullie.
Omdat we nou echt degen wetenschappelijk onderzoek onder het thema wantrouwen. Ze willen meer gelul van ons.
Laat het ons even weten.
Laat het maar
via.
Maar we gaan wel vrolijk verder, want we zijn een goede weg ingeslagen. Tenminste, jij. Hè?
Ja, inderdaad. Nu zitten we een beetje in die evolutionaire biologie.
Oh ja.
En de hersenwetenschappen. En eigenlijk,
Welke gebieden ligt erop?
Precies, welke gebieden ligt erop in het brein? En dat soort dingen. Ik weet ook nooit zoveel of ik daar wat van moet vinden. Ik vind de evolutionaire biologie altijd wel interessant. Die zegt, er is gewoon een hele lange geschiedenis waarbij... wantrouwen een hele nuttige eigenschap is geweest.
Ja, ja.
En wat wel overlevingsmechanisme
bijna.
Ja, en het is evolutionair gezien, en dat vond ik wel, dat vind ik altijd een hele leuke argument. Ik weet niet, hou ik altijd van. Het is als je een potentiële vriend inschat als vijand, dan verlies je niet zo heel veel.
Nee.
Maar als je een vijand inschat als vriend dan ben je de sjaak.
Precies.
Dus
precies.
Er is wel een soort van evolutionair mechanisme dat je brein eigenlijk toch wat ingericht is om wat sneller te wantrouwen.
Dan te vertrouwen. Overlevingsmechanisme.
Precies. Ja. Vanuit dat stenen tijdperk brein is dat heel goed... voor te stellen.
Ja, dus dat is helemaal niet zo gek. Hè?
Nee,
dat is
zo
ook
gek.
Niet zo gek.
Precies.
Nee.
En ik denk, uiteindelijk wordt het een beetje een allegaartje, hè? Want ik denk voor mezelf, die eerste ervaringen, die zijn essentieel. Dus die eerste paar jaar van je leven daarin, leer je een soort van basis vertrouwen of niet. Ik denk dat je daar dat basisgevoel ontwikkelt.
Ja, basisvertrouwen. Dat heeft dan weer, worden mijn signalen opgepakt als ik een behoefte heb.
Precies.
Kan ik er dan op vertrouwen dat er iemand komt?
Omdat
ik doe een signaaltje uit. Ik huil even, want ik heb honger.
Ja.
Nou, kan ik er dan op vertrouwen dat er iemand komt? Of kan ik gewoon blijven huilen? Dan krijg ik niks.
Inderdaad.
Daar begint het eigenlijk al.
Ja.
Ja.
En later in je leven leer je door interacties met anderen.
Precies.
Of mensen wel of niet te vertrouwen zijn. Dan moet je pech hebben of geluk met wie je tegenkomt en waar je van
leert. En soms voel je het er ook zo. Hè? Ik vergeet nooit weer dat ik met Richie ergens liep. En er kwamen twee jongens in hoodies aan. En die liepen en die wilden niet dat ik keek. En ik keek toch een beetje of zo.
Oh, ja.
Ik zei tegen Richie, we moeten de politie bellen. Dit komt niet goed.
Ja, inderdaad.
Ja, het is wel een beetje gek.
Ja.
Maar ik heb toen de politie gebeld. En wat bleek, die lui hadden daarna een overval gepleegd op een huisje. En die mensen helemaal toegetakeld.
Zo.
Maar omdat ik ze goed kon beschrijven,
jeetje,
zijn ze later gepakt. Terwijl het was, gewoon twee jongens lopen langs met een hoodie.
Ja.
En ik zei tegen Richie, het is echt niet goed, joh.
Oh,
en heel gek, hè?
Ja.
Ik heb wel eens vaker dat ik ineens denk, ik moet even iemand bellen, want ik vertrouw het niet.
Oh.
Heel bijzonder, want verder ben ik gewoon nul. Maar dit kan ik dan weer wel.
Waarom werk je niet bij de politie?
Gewoon
rondlopen en gewoon mensen aanwijzen. Ja, sluit u maar op.
Dat is echt serieus. Dat is heel gek. Ja. Want ik zie wel eens iemand fietsen. En dan denk ik, maar jij bent ziek, jongen. En je weet het niet. Maar dan denk ik, flikker toch op, Jeroen. Ga gewoon. Dus dan doe ik niks.
Je gaat
en het is ook
als
niet,
medium.
Nee,
maar Jeroen.
Ik zeg er ook niks over. Wat stel je voor? Nou ja. Hoe komen we hier eigenlijk op?
Wantrouwen.
Oh,
die jongens die je zag lopen en jouw wantrouwen radar.
En dat klopte.
Precies.
Ja.
Jouw medium gaven voor... Ja. Ik denk dat met wantrouwen iedereen dat wel een beetje heeft. Dat
toch.
Je wel...
Ja.
Dat
en als, zeker als het dan ook nog beloond wordt, dat die lui inderdaad zeggen, maar dit is er gebeurd, we moeten met je praten. Dan, dat was daar natuurlijk ook, dan word je weer beloond.
Krijg je, ik had al een beetje bedacht, jij krijgt waarschijnlijk... In met name relatie- en systeemtherapie redelijk vaak met wantrouwen.
Ja, zeker.
Want dat is toch wel de number one reden.
Ja.
Of tenminste, vreemd gaan is toch de belangrijkste reden waarom mensen in relatietherapie gaan? Of?
Nou ja, niet alleen. Het
wel een
is wel een belangrijke. Ja, het kan ook gewoon wel ruzies en terugtrekken zijn. Of even bij de partners wordt ziek. Of er ontwikkelt zich van een verslaving of weet ik wat.
Ja,
het zit ook een beetje in die ziektehoek.
Ja.
Maar inderdaad, vreemdgaan is natuurlijk die wand. En dat is dus wel grappig van gisteren, dat Richie zei, heb je toch een vriendin? Mm-hmm. Ten diepste, als je echt van iemand houdt, wil je gewoon ook de hele tijd bevestiging houden dat je elkaar kunt vertrouwen.
Ja, precies.
En op het moment dat te weinig bevestiging is, dan gaat je brein toch denken, Hoe kan dit nou? En zeker als je patronen doet die niet meer kloppen.
Ja, dus precies.
Er zijn ook heel veel leuke aanwijzingen waardoor je weet dat je partner vreemd gaat.
Als weken naar Bali gaat.
Als hij twee weken naar Bali gaat met zijn vrouw. Nee,
oh, okay.
Ik ga gelijk een bedriegje. Nee, maar als hij anders kleedt, een ander luchtje op heeft, andere ritmes maakt, dingen doet hij die anders nooit zou doen. Weet ik
hardlopen als hobby volgens mij.
Hardlopen als hobby. Dat doe jij toch ook, hè?
Ja, zeker.
Met je telefoon anders gaat. Er komt ineens een code op.
Oh,
weet
ja, precies.
Terwijl al die dingen hoeven niet per se te leiden naar, maar het doet wel iets met je wantrouwen.
Ja, inderdaad.
Dat je wel denkt, je bent extra alert.
Ja.
Hey, hij bekoelt mij niet. En normaal doet hij altijd een knuffeltje. Nou zegt hij alleen hoi. Je gaat gelijk
aan.
Ja,
precies. En hoe pak je dat aan dan als mensen met die vraag in therapie komen?
Ja, jammer. Nee.
Moet je mee leren leven?
Nou ja, dus wat natuurlijk fijn is, is of je er openheid over kunt hebben. Openheid is veiligheid. Hè? Dus als je met elkaar kunt delen, ja, dat is ook wel een beetje zo. Of ik ben wel eens wat op zoek, of ik ben wat teleurgesteld. Ik heb een ander verlangen, of kan mij het schelen. Dan heb je al een heel ander verhaal.
Precies, ja.
Dus mag je vinden, voelen, denken wat je vindt, voelt en denkt, dan kun je dat delen.
Hè? Ja, inderdaad.
En natuurlijk, er is best wel, ik heb best wel veel stellen waarbij even bij de partners overspel gepleegd heeft.
Ja, precies.
En heel vaak hoor je wel dat die partner die dit is overkomen, die wel een soort onderbuikgevoel heeft gehad.
Ja,
soms inderdaad. Ook niet hoor. Sommigen denken echt, en dan is de schrik alleen maar groter.
Ja.
Dat ze echt dachten, nee, één ding, dat weten we zeker, dat gaat hij nooit doen zij.
Ja.
En dan is het wel, koud hoor. Dan moet je wel wat wegzetten.
Inderdaad.
Ja. Maar goed, dat is ook natuurlijk, ik zeg altijd, een neutrale relatie is, dan ben je er niet.
Nee.
Een neutrale relatie heeft de voorkeur voor negativiteit. Dus het voeden van die positiviteit en het vertrouwen. Hè? Dat je dingen deelt, dat je het leuk vindt om even te zeggen. Niet om verantwoordelijkheid af te leggen, maar dat je het leuk vindt om even te zeggen. Goh, ik kom even wat later thuis om te eten.
Ja.
Dat zijn allemaal kleine signaaltjes, zonder dat je elkaar hoeft te corrigeren. Ja, maar dat zijn allemaal kleine signaaltjes waarop je kan denken, jij bent te vertrouwen.
Ja. En hoe, dan zeg je, als wil zo'n breuk herstellen, dan moeten eerst al die gevoelens boven water komen.
Zeker.
En bij voorkeur moeten mensen dat kunnen erkennen en elkaar daar.
Ja. Want wij herstellen niet cognitief, maar affectief.
Ja,
hè? Precies. Zie je die emotiekant, daarin herstellen we eigenlijk.
Ja.
En als je dan ook werkelijk voelt dat de ander kan mee resoneren met de pijn die je daarvan hebt. En daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. En ook zegt, dat had niet gemogen, had niet gemoet. Ik heb het wel gedaan. Hè. De smoesjes, het is me overkomen, is een grappige. Maar die gebruiken mensen wel. Maar dan heb je weinig erkenning voor de ander. Hoezo overkomen?
Ja.
Dan denk je, dat kan dus de volgende keer weer. Wegvertrouwen.
Ja.
Dan ga je naar de wantrouwen.
Ja.
Dus als we dat diep rustig kunnen uitzoeken.
Ja.
En aan elkaar kunnen vertellen en ook werkelijk zo voelen en merken. En dat er soms ook een verlangen onder zat die niet echt goed in dat relatie besproken werd. Dat is dan vaak ook nog weer een beetje een pech.
Ja.
Dus het is wel een bijzonder evenwicht dat je soms ook een beetje wantrouwen nodig hebt om de verbinding juist weer heel te houden. Hè?
Precies, ja.
Ja.
Nou ja, het is best nog wel een lastige. In individuele therapie komt het niet zo heel veel tegen.
Dat iemand mensen, overdreven wantrouwig
dat
is.
Dat iemand overdreven wantrouwig is. Maar misschien gaan dat soort mensen ook wel liever niet in therapie.
Nee, dat zou ook
maar het
kunnen.
Komt soms zelfs voor. Kom je het wel tegen?
Nou, dan is het heel vaak een bijproduct van nog iets anders of zo.
Oh, oké. Okay. Oh, ja. Als hoofdklacht.
Ja, als hoofdklacht. Ik wil graag behandeling omdat ik zo wantrouwend ben.
Nee, dat heb ik.
Dat heb ik, kom ook, ik ook niet zo. Vaak. Dan zit je veel meer in de ziekelijke jaloezie.
Ja.
Dan zit je meer in die kant.
Precies.
Maar ook dat is vaak. Heeft vaak andere startvragen of zo.
Ja, inderdaad. Ja, want als je denkt, als je kijkt naar de belangrijkste theorieën die er nu zijn, dan zie je, die Erik Eriksson, die zat wel redelijk in de goede richting. Hè, net als Bowlby, dat gewoon die vroege jeugdervaringen heel erg bepalend zijn voor hoe je naar de wereld om je heen kijkt. En dat als je ouders niet te vertrouwen zijn, kortom, als ze niet voor je kunnen zorgen, dan is het heel moeilijk om een beeld van de wereld te krijgen waarin anderen wel te vertrouwen zijn.
Ja.
Wat wel interessante toevoeging is dat vooral blijkt dat er, misschien waar Eriksson dacht van er moet een soort van onvoorwaardelijkheid zijn vanuit de ouders, dat Dat je wel ziet dat het juist het aangeven van grenzen en ja, je kinderen ook dingen niet geven afhankelijk van de leeftijd,
ja,
daar heel erg in meespeelt.
Zeker.
Dus
zeker.
Dat ook het niet zo is dat, nou ja, als ik mijn kinderen maar alles geef, dan worden ze later heel goed van vertrouwen. Nee, dan denk je ook, dan ben je natuurlijk ook onbetrouwbaar.
Ja, ja, ja.
Dus het gaat,
maar dan is er nooit geen nee.
Nee, precies. Dus het gaat heel erg om die balans daar.
Ja. Ja, die heb je dan ook echt nodig. Dat geloof ik ook. Ja.
Precies. Ja, en ik moest wel zo lachen.
Oh jee.
Omdat dit, ik vind het altijd ergens wel, ja, ik vind het wel grappig als mensen sommige theorieën maken.
Ja.
En ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt.
Oké, kom
op. Ik moest wel heel erg lachen toen ik deze zag. Het schijnt toch nog wel redelijk belangrijke
stroming te zijn.
Je hebt de sociale uitwisselingstheorie.
Oké.
Wantrouwen ontstaat binnen de sociale uitwisselingstheorie wanneer billijkheid.
Billijkheid, mooi woord, ja.
In een relatie ontbreekt.
Ja.
Of wanneer de risico's van interactie de potentiële voordelen overstijgen.
Zo.
Ja.
Ja, dit moet je even uitleggen, Louis. Ja. Even in Jip en Janneke, want nou dan kan ik het ook precies volgen. Want billijkheid begrijp ik nog wel wat.
Ja.
Maar
nou ja, als een interactie meer risico met zich meebrengt dan voordelen.
Ja.
Maar waarom ik dit zo belachelijk vind, is ja, dat je... Bedoel, dat dit is
gezond verstand,
deze mensen
zou
hebben
zeggen.
Een soort van wiskundige berekening gemaakt. Hè?
Ja, ja.
Een soort van...
Ja.
Hè,
net zoals de wiskunde van de liefde, hebben ze nu
de
wiskunde van het wantrouwen.
Dit is gewoon de wiskunde van het wantrouwen. Ja, dus je hebt een soort van vergelijkingsniveau.
Ja, als dit, dan dat.
Ja, precies. Ja. Als dit en als dat niet doen. En dan heb je ook nog in deze formule... Ja, als ik dan vroeger slechte ervaringen heb gehad... Nou, dat telt dan weer als minnetje.
In het kwadraat, ja.
Ik zag dit daar. Ik dacht, dit is echt wel knotsig.
Ja, dit is
wel... Kun je wel normale woorden proberen uit te leggen.
Toch?
Ja. Want als je dan vroeger iets overkomen is... Dan word je basisniveau laag. Maar ja... Ik denk, dat heeft toch ook met de context te maken.
Toch?
Kijk, jij bent in de context van toerist ben je een beetje wantrouwig.
Ja, en dat is ook gezond, want het is allemaal nieuwe context, een nieuwe omgeving. En je wil gewoon dat je een leuke vakantie hebt en ziet dus eerder bedreigingen.
Precies.
Ja, terwijl ik dat anders niet zo heb. Als inderdaad. Ik hier door de stad loop, heb ik dat niet.
Inderdaad. Nou, dan nog een ander, die heeft een hele grappige naam. En die theorie, daar hadden we het net al over, die is dan wel weer wat beter. Dat heet dan de error management theorie.
Oh, vertel, error management.
Dus dat is gewoon een heel slecht gekozen naam voor een goede theorie, want die zei, hè, vanuit een evolutionair perspectief kun je beter geloven dat een vriend een vijand is,
juist,
dan dat een vijand
een vriend
blijkt.
Juist, die is wel zo.
Of een vriend een vijand blijkt. Ja.
Nou ja, doet me ook een beetje denken, we hadden het zo net over relaties, hè?
Ja.
Dat als mensen bij me komen en er is iets van overspel,
mm-hmm,
en ze hebben bijvoorbeeld 25 jaar een relatie, ik vraag wel heel vaak met een soort, ook wel met een soort vraagteken en ongeloof, maar even nergens om. Hebben jullie nou nooit een gesprek gehad dat dit zou kunnen?
Mm-hmm. Ja.
Want ik denk dan is gezond wantrouwen is toch eigenlijk best wel een mooi thema. Als het niet speelt, je houdt van elkaar.
Ja,
hoe kijk je en daarna als er, hè, delen we dit wel of niet? En wanneer doen we dat dan? En wanneer is het serieus? En bedreiging en hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Dat soort, maar er zijn heel veel. Nee, natuurlijk niet. En dan denk ik, maar dat is toch ook een beetje naïef?
Ja.
Of ben ik nou beroepsgedeformeerd? Ik denk dan de hele tijd, ja, als je met z'n tweeën bent en je hoort om je heen dat 1 op de 2,5 uit elkaar gaat en dat de overspel, weet ik niet hoeveel procent van de mensheid dat...
Ja.
En er is second love en er is weet ik niet wat. Dan heb je het toch in je relatie een keer besproken en even los van of dat de garantie is. Maar dan kan het je niet meer als volslagen... onheilspellend nieuws. Ik denk de hele tijd, nou, jullie hebben het er toch wel een keer over gehad.
Ja, bijzonder. Ja.
Nee, Jeroen.
Nee, dus wat zouden mensen moeten doen? Dat je gewoon een keer het gesprek voert over, goh, wat vind je überhaupt vreemd gaan?
Zeker. Ik bedoel,
wat zou je dan doen? Of, precies.
Ja.
Ik vind dat ook wel... Ja, ik vind ook nog wel een... Ja, klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind het ook nog wel een leuk onderwerp om het eens...
Echt over te hebben.
Echt over te hebben.
In de podcast.
Nee, maar dat zou trouwens ook vreemd gaan. Dat is denk ik altijd interessant om het heel uitgebreid over te hebben.
Maar thuis dan, bedoel je?
Maar thuis vind ik het best wel een leuk onderwerp om gewoon ook een gesprek te hebben van, goh, wat... Ja. Weet je, wat zou je ervan vinden als zoiets zou gebeuren?
Precies.
Hoe zou dat zijn?
En dat is dan de ultieme... kun je met elkaar delen wat je vindt, voelt en denkt... zonder dat het de actie hoeft te zijn.
Ja.
He, want daar worden mensen vaak gelijk heel bang van.
Ja,
dat je niet mag vragen of vertellen van hoe zou het zijn. Ja. Dus heb je wel eens gedacht, zullen we er een derde bij doen? Dat vinden mensen soms al zo Ik bedoel, voor mij hoeft het niet. Daar ben ik ook wel duidelijk in. Maar dat je het met elkaar mag delen. Of heb je wel eens wantrouwende gevoelens tegenover mij? Of ik vond het gisteren ook wel weer een beetje chic dat ze dan zegt... Of heb je toch een vriendin? Dat ik denk, je bent ook een beetje jaloers. Je vindt me nog leuk, weet je wel? Ja. En ik zei, nee, lieve schat. Hè? Maar dat is ook wel mooi als je dat als thema met elkaar kan delen. Want precies. Je denkt... Ja, ik vind je zo leuk. Dat ben ik heel kwetsbaar als me dat zou gebeuren.
Ja.
Dus ik wil heel graag jou vertrouwen.
Ja.
Maar we zijn ook niet van gisteren.
Precies. En ik moest wel ineens denken, provoceer je thuis dan nooit? Dat je dan zegt, nou, ik heb niet één vriendin, maar...
Ja, zeker. Natuurlijk.
Ik zal het tien even langs.
Ik zeg, waarom denk je dat ik al zoveel avonden weg ben? tuurlijk, ik maak erover. Maar, en dat is ook leuk, hè?
Ja.
Humor verbindt ook weer en kun je daar een beetje geintje van maken.
Inderdaad.
Maar ik zou mensen dat wel gunnen. En dat we niet vanuit wantrouwen dat alleen in onszelf dichtslaan. En dan telefoontjes gaan controleren en weet ik allemaal niet wat.
Precies. Nou ja, ik denk waar we het de vorige keer met die EFT over hadden. Dat kun je boven water krijgen wat er... Tenminste, ik moet dan meestal denken... volgens mij had ik ooit zo'n docent of zo die van die ballonnen onder water drukte.
Oh,
de ballonnen moeten naar boven. Ja. als het boven water komt en je kunt er naar kijken en je kunt het erover hebben... Dan
is
heel veel ellende daarmee opgelost.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Nou ja, qua, misschien nog heel kort, qua therapie is heb ik ook nog even gekeken.
Ah,
en er zijn verschillende therapievormen. En wat toch het best lijkt te werken als het redelijk volhardend is, is uiteraard schematherapie.
Oh, ik dacht mindfulness. Ik las ergens ook dat als je heel wantrouwend bent, helpt het ook om rustig te worden in jezelf door mindfulness-achtige therapieën. Maar ik geloof ook schematherapie kan ook heel goed.
Schematherapie speelt ook een beetje vals, omdat schematherapie
is voor alles.
Plukt uit alle stromingen wat werkt. Dus er zit ook heel veel mindfulness in bij schematherapie.
Ja.
Maar dan leer je mensen in de basis, dat is een beetje cognitieve therapie, kan ik leren herkennen wanneer ik wantrouwend ben en kan ik me daar bewust van worden.
Ja.
En je gaat vooral ook kijken van, nou ja, is er nog enige emotionele correctie mogelijk in
dit stuk?
Precies, hè? Dus kan ik bepaalde trauma's verwerken of toch bepaalde jeugdherinneringen een beetje emotioneel herschrijven, zodat ik me daar wat anders over voel. Kan ik de stem van het wantrouwen steeds wat meer op afstand zetten?
In de bus.
Kan ik daar de discussie mee aangaan?
Ja. Ik moest ook bedenken van mensen die een paar keer iets overkomen met hun lichamelijk. Dat je ziek wordt en nog een keer ziek wordt. Dat je ook je eigen lijf een beetje gaat wantrouwen.
Ja.
Hè?
Ja, inderdaad.
En hoe ga je daar dan weer mee om?
Ja.
Hè? Dus ik denk ook dat wat je een paar keer negatief tegenkomt, doet toch ook iets in jou. En ik kan me goed voorstellen en zeggen, god, wat zal ik nou weer krijgen?
Inderdaad, Nu hebben wij het over de redelijk gezond wantrouwen gehad.
Ja.
Ik dacht, misschien is het wel leuk om nog even de checklist...
Absoluut de gekke checklist.
Mocht je nou niet ongezond, zeker weten of je partner, vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin... of jij zelf te vertrouwen bent. Dit zijn de criteria voor de paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Een ongegronde achterdocht, dus het continu vermoeden dat anderen je uitbuiten of bedriegen zonder dat daar eigenlijk bewijs voor is, twijfel aan loyaliteit, je bent alleen maar bezig met ongerechtvaardigde twijfels over de trouw van anderen.
Ja.
Dat is natuurlijk best wel moeilijk voor jezelf te beoordelen.
Ik wou zeggen, want als je zelf het objectieve criterium bent en je bent al een beetje zo ziek, dan ja...
Durf je geen anderen niet het te vertrouwen. En met name, je durft eigenlijk niks met anderen te delen, omdat je steeds denkt, dat wordt tegen me gebruikt.
Ja.
Je ziet eigenlijk vernederende of dreigende betekenissen in gebeurtenissen die voor anderen neutraal zouden zijn. Dat is natuurlijk ook lastig, maar dan zou je nog even kunnen kijken, als je denkt, heb ik hier nou last van?
Ja.
Zou je vrienden of vriendinnen even eens kunnen vragen, wat doe jij als iemand je fronsend aankijkt? Hoe interpreteer je dat?
Of als iemand zegt, ik kom toch gewoon niet. Hè? Dat je daar een heel toestand van maakt.
Precies. Ja. Continu koesteren van verrok. De neiging om met boosheid te reageren op vermeende aanvallen. En een pathologische jaloezie. Dus een terugkerende achterdocht over de trouw van een partner zonder goede gronden.
Nou, poeh zeg. Dan, als je daarin herkent,
bel.
Bel.
De dichtstbijzijnde GGZ. Ja, ja. Of als je geprovoceerd wil worden.
Ja, dat kan ook nog meer.
Met je paranoïde persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Gewoon. Ja. Naar je hoestek.
Nou ja, er stond een heel mooi stuk zaterdag in de krant. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar in de krant van een dame die vertelde over dat ze heel lang door een hele leuke man, die in het begin heel leuk was, ja, daarna ongelooflijk gecontroleerd en gewantrouwd werd en geslagen en weet ik allemaal niet wat. En zij heeft er, is eruit gebroken. Oh ja. Maar dan zie je ook, dan start het heel mooi.
Ja.
En dan komt daar zo'n grote drang en dwang achter. Dat was echt allemaal gebaseerd op wantrouwen.
Ja, precies. Dus psychologen zeggen ook wel eens, of misschien relatietherapeuten ook wel, als je een relatie met iemand begint en het voelt als een 10, dan moet je heel snel weg zijn.
Wegwezen!
Dat was hem weer.
Ja, jongen. Ja.
Nou, lekker de beentjes omhoog op Bali.
Ja, gaat helemaal gebeuren. Als mensen dit luisteren, lig ik waarschijnlijk met een pina colada ergens langs het strand. Lekker, in een zonnetje met zo'n palmboom.
Ja, en volgens mij komt de podcast daarna. Je bent weer net terug en dan nemen we er volgens mij
volgende
weer
eentje
op. Ja. Nou, dus nou, mensen hebben geen onderbreking.
En ik zou zeggen, ik hoop dat jij het voor elkaar krijgt om deze periode zonder mij even door te komen. Dat is best wel een heel ding.
Ja, maar ik ga gewoon 3 weken huilen.
Oké, dat is ook goed. Even bij je emoties blijven. Nou, ik denk dat ik dit trouwens wantrouw. Ja. 3 weken. Ik vind het wat kort.
Ja, precies. Oh, heel hard en heel veel. Ja.
En daarna hebben we de 18 mei hebben we onze special podcast.
Special met
Edino van Dorsten.
Ja, inderdaad.
Voor Duoren en andere clubje.
Ja, er komen gewoon extra
in de fabriek, hè?
Podcastjes aan. Ja, ja, hartstikke leuk. Dat is wel een besloten event, toch?
Nee, daar kan iedereen volgens mij zich opgeven. Het is een grateloze en het gaat over voor jongeren, weet ik helemaal niet.
Is dat zo?
Ja, volgens mij is het echt gratis.
Ik dacht dat het een bedrijfs...
Ja, het
wordt door een bedrijf georganiseerd.
Het wordt door twee mensen, door Joren en die Gijsbert. En die dus een oud-student van de NL die echt standen social work heel erg goed met nog iemand aan de slag is. En kijk maar eens, ik heb jou dat doorgestuurd volgens mij. Die
maar
poster.
Dan zet ik de link even nog in de omschrijving. Heel dat leuk. Als mensen denken, hey, ik vind het wel... Want volgens mij is het een heel tof
Ja, het is echt een te gek programma. Als het gaat over jongeren en veerkracht. En is het echt een mooi programma. Dus doen we de link er even in.
Ja, we zetten de link erin.
Hartstikke leuk.
Bedankt voor het luisteren maar weer.
Ja.
En tot de volgende...